30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De formerende partijen hadden wekenlang nodig om het eens te worden over de vorm van het nieuwe programkabinet. En nu, in deze volgende fase, draait het vooral om de inhoud. Hoe lastig gaat dit proces worden? Welke thema's staan centraal? En hoe gaat het intussen met het onderlinge vertrouwen? Daarover ga ik deze week in gesprek met 5 politieke kopstukken in BNR's Big Five van het formeren. En we weer een prachtige line-up deze week. Vandaag mag ik de week aftrappen met onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, fijn dat je weer terug bent bij de Big Five.
Dankjewel, Diana. Gaan we weer doorpraten over de politieke impasse van de afgelopen tijd.
Ja, en ook waar de voortgang natuurlijk ook is geboekt. En natuurlijk het programkabinet, wat we uit de mond van Putters hebben gehoord. Mm-hmm. Wil ik zo meteen allemaal met je over hebben. Maar toch altijd even maar een persoonlijke vraag als eerste. Hoe zorg jij dat je messcherp blijft tussen alle frames die er zijn in het Haagse? Want dat lijkt me echt wel eens lastig.
Nou, soms is het heel erg belangrijk om even niet naar andere collega's te luisteren. Want er wordt heel veel geduid over de verkiezingen, over de uitslag en over het formatieproces, over hoe mensen zich gedragen binnen het formatieproces. En af en toe is het echt wel even nodig om een stapje achteruit te zetten en te denken, maar waarom gebeurt dit nou eigenlijk? En dat had ik heel erg op het moment dat alle roddels naar buiten kwamen rondom Pieter Omtzigt, dat hij weggelopen zou zijn bij de formatietafel, woedeaanvallen had, huilbuien had. Hoorde ik ook achter de schermen. Maar de vraag was vooral, waarom komt dit op dit moment naar buiten? En wie heeft daar belang bij? En dat ging heel erg mee, merkte ik, in het frame dat toch naar buiten kwam van, nou, met Pieter Omtzigt valt eigenlijk niet te onderhandelen. En
ik heb me daar ook echt aan geërgerd, weet je wel? Dat die man ooit een burn-out heeft gehad en dan wordt dat elke keer weer gepakt of zo, als een soort momentje om hem.
Nou, wat ik er gek aan vond, is dat ze aan de ene kant zeiden, nou, de beste man, daar valt echt niet mee te praten. Dat is heel lastig om daarmee te gaan formeren. Door hem zitten we nu eigenlijk vast. En dat aan de andere kant het signaal was, maar we willen Pieter er zo graag bij houden. En als iemand echt onmogelijk is en je ook actief dat naar buiten gaat verspreiden,
dan weet je, dat klopt iets niet.
Ja, of je vindt hem echt onmogelijk en je gaat niet met hem verder. Ja. Of je wil hem erbij houden. Maar hier was het toch wel alvast aan. Ze wilden toch alvast een beetje de schuldvraag bij iemand neerleggen. En dat was bij Pieter Omtzigt. Door hem ging het allemaal zo moeizaam.
En dan gaat dus bij jou dat lampje branden. Oké, dit is weer een frame. Dit gebruiken ze. Hij heeft in het verleden een burn-out gehad. Iedereen kan zich er wat bij voorstellen dat hij huilbuien heeft.
Het leek net alsof het formatieproces alleen maar daarop vast zat. Ja. En het zat natuurlijk ook vast omdat er geformeerd wordt met een partij, de PVV, waar niet alleen Nieuw Sociaal Contract heel veel moeite mee heeft, toch een weg moet vinden om daar een regering mee te kunnen vormen, maar ook de VVD stond niet te springen om met de PVV in een kabinet te stappen. En daar zat wat mij betreft het grootste probleem.
Ja.
En het leek nu net alsof het helemaal persoonlijk aan Pieter Omtzigt lag.
En laten we dan meteen maar de mooie brug maken van waar we nu staan. Hè, van vorm naar inhoud en ook wat een ander struikelblok was wat jij benoemde, wat misschien wat meer op de achtergrond bleef. Is een centrumrechtskabinet na de vorige formatieronde nu echt een stap dichterbij, denk je?
Ja, het is zeker weten een stap dichterbij. Ik vind dat Kim Putters een heel verstandig advies heeft geschreven. Mm-hmm. Dat verslag, op het moment dat het uitgevoerd wordt zoals zoals Putters dat bedacht heeft, ook het idee erachter is dat vertrouwen hersteld wordt. Het vertrouwen in de politiek, maar ook het vertrouwen in de burger. En heeft hij heel veel aanbevelingen heeft hij daarvoor gedaan. Bijvoorbeeld om ook eens niet alleen met de Haagse kopstukken aan tafel te gaan zitten, maar ook het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken, jongerenorganisaties te vragen, de natuurorganisaties. Dat gebeurt altijd al, maar daar doet hij bijvoorbeeld een advies over. En ook de manier waarop hij een volgend kabinet voor zich ziet. Het vertrouwen is broos in Den Haag. Mm-hmm. Het vertrouwen moet versterkt worden. En daarvoor heeft hij een aantal voorstellen gedaan. Onder andere dat programkabinet, maar ook de manier waarop de Kamer zich verhoudt tot het kabinet. Het kabinet zich verhoudt tot de coalitiepartijen. En dat is eigenlijk een heel verstandig advies is dat. Als dat uitgevoerd wordt zoals hij dat bedacht heeft.
En waarom vind je het verstandig dan?
Ja, omdat het best wel goed is. En een van de dingen is, timmer niet alles Bespreek niet alles tot in de detail. Hou het op hoofdlijnen en ga gaandeweg kijken. Maak daar beleid op en ga gaandeweg kijken wat er mogelijk is. Een kabinet kan dat gaan uitvoeren, wat dat verder van de Kamer afstaat. En ook andere partijen in de Tweede Kamer moeten de ruimte krijgen om zelf met initiatieven te komen.
Ja, en je zou kunnen zeggen, dit is die nieuwe bestuurscultuur waar we het altijd over hebben gehad. Die nou een keertje echt misschien wel gaat komen, misschien. Want ja, we hebben nog een lange weg te gaan.
De vraag is alleen of het met deze partijen kan. Maar daar gaan, gaan we het nog over
zeker,
hebben.
Zeker, want we komen nog echt helemaal op de inhoudelijke punten en complexiteit ook. Maar ik wil toch even op dat centrum-rechts doorbouwen. Want ik zei net, is een centrum-rechts kabinet nu echt een stap dichterbij. Terwijl ik ook Bontebal dit weekend hoor zeggen bij zijn CDA-congres. We hebben het over radicaal rechts eigenlijk.
Ja, dan is het de vraag, moet je het volgende kabinet, dat programmakabinet, een centrumrechts of een radicaal rechtskabinet noemen? Ik denk dat radicaal rechts te ver gaat om als labeltje te plakken op de vier partijen. Maar er zit wel één radicaal rechtse partij zit erbij. En VVD, Nieuw Sociaal Contract, BBB maken het mogelijk dat er een kabinet komt met centrumrechts erin. Dat is uniek voor Nederland. En de PVV is de grootste partij geworden. En dan hebben we het even over frames. Op het moment dat je over radicaal rechts gaat praten, en ook de PVV radicaal rechts noemt, dan roept dat weerstand op. Mm-hmm. Want dan zou je de kiezer niet serieus nemen. En dan wordt vaak de koppeling gemaakt tussen op het moment dat je zegt, de PVV is radicaal rechts, zij houden daar ideeën op na, populistische ideeën, maar ook xenofobe ideeën. Wij hebben in de vorige keer dat we de Big Five deden, heb ik dat woord in mijn mond genomen.
Zeker.
En toen kreeg ik daar gelijk kritiek op via de sociale media. Overigens helemaal niet erg dat dat gebeurt hoor. Maar de koppeling wordt snel gemaakt op het moment dat je iets vindt van de PVV, dat automatisch iets zegt over de mensen die daarop gestemd hebben. Dat is natuurlijk ook zo. En er wordt gezegd op het moment dat je zegt van, de PVV is een radicaal rechtse partij, dat betekent dat alle stemmers op de PVV ook radicaal rechts zouden zijn. En dat is natuurlijk niet zo.
Nee, want heel veel mensen hebben misschien gewoon wel gestemd op de PVV omdat ze goedkopere gezondheidszorg willen. Dat is natuurlijk een groot probleem.
Maar nu hebben we ook uit onderzoek gezien dat het belangrijkste punt toch migratie was voor de mensen die op de PVV hebben gestemd.
Maar dat maakt je nog niet radicaal rechts natuurlijk.
Nee, en dat maakt je ook. En dat heeft, ik wil even een koppeling maken met bijvoorbeeld als je het over antisemitisme hebt of over discriminatie. Bij de discussie over Zwarte Piet kwam dat vaak naar voren. Op het moment dat je bijvoorbeeld Zwarte Piet ter discussie ging stellen, dan werd gauw de koppeling gemaakt van iedereen die Zwarte Piet graag wil behouden, is een racist. En dat is niet zo. Maar veel mensen hebben het idee, omdat ik zelf geen racist ben, kan hetgene wat ik doe ook niet racistisch zijn.
Mm-hmm.
Of kan mijn opmerking niet antisemitisch zijn op het moment dat er een antisemitische opmerking gemaakt is, want ik ben geen antisemiet. Maar het is natuurlijk wel op het moment, het heeft ook te maken met hoe iemand anders dat ervaart en hoe de buitenwereld daarnaar kijkt. En op het moment dat je een
En hoe een partij eigenlijk opereert. Hè? Want je kan op een partij stemmen zonder zelf radicaal rechts te zijn, maar als diegene wel radicaal rechtse standpunten heeft, dan
ja, dus je kan als je niet mee, als je niet zelf niet radicaal rechts bent, of je identificeert jezelf niet met, ik ben een radicaal rechtse iemand, maar ik heb wel op de PVV gestemd. Wat er gebeurt op het moment dat je de PVV een radicaal rechtse partij noemt, denken veel mensen die erop gestemd hebben, hey, nu word ik radicaal rechts weggezet. En weggezet als racist of xenofoob. En dat is niet per se zo.
Het andere wat ik hoor, er zijn heel veel mensen die mij aanspreken en die komen van allerlei politieke gezinten en allerlei hoeken, ook van het bedrijfsleven of maakt niet uit waarvan, maar die zeggen, jullie zitten te slapen als journalisten. Waarom wordt er zo weinig gesproken eigenlijk dat onze grondwet zo ter discussie wordt gesteld en dat we maar geloven dat dingen in de ijskast staan, dat die in de ijskast blijven? Er wordt zo weinig over gesproken. En ik worstel wel met dat gegeven, want we moeten daar natuurlijk ook wel aandacht voor hebben.
Nou, wat wel leuk is, als je de buitenlandse media leest, en het is altijd interessant om te kijken hoe er vanuit een andere bril, dus eigenlijk van buitenaf, naar Nederland gekeken wordt. En in de buitenlandse media, veel buitenlandse media zijn het er eigenlijk wel over eens dat we hier een radicaal rechtse partij aan de macht gaan krijgen. Far right wordt dat dan bijvoorbeeld in het Engels genoemd. En wij benoemen dat toch niet. En dat heeft denk ik te maken met dat mechanisme waar ik het net over had. Omdat op het moment dat je het gaat hebben over radicaal rechts en de PVV... toch snel de koppeling gemaakt wordt van... hey, die journalist zet iedereen weg als radicaal rechts. Als xenofoob, als racist. En daardoor wordt er toch wat minder makkelijk over gesproken. Omdat het in de beeldvorming al snel een heel gepolariseerde discussie wordt... op het moment dat je het daarover hebt.
Ja.
En ik wil niet zeggen... uiteraard dat elke PVV-stemmer radicaal rechts is. Dat bestrijd ik hier zelf.
Ja, goed dat
maar op het moment dat je op een partij stemt... waar al bijna 20 jaar lang vanuit de partij gezegd wordt... we willen geen buitenlanders in ons land hebben. Nederlanders op één. En nog echt een populistische uitspraak. Alle islamstandpunten vanuit het verleden. Ook de wetten die nu in de ijskast zijn gezet. Die toch ondemocratisch zijn.
En die ook weer uit de ijskast kunnen komen.
Die ook weer uit de ijskast kunnen komen. Ja, daar heb je toch wel... Dat kan je niet ontgaan zijn. Je hebt daar heel bewust heb je daar op gestemd. En dan kan het zijn dat je vanwege een ander standpunt daarop gestemd hebt. Maar dit hoort wel aan bij de PVV, bij de partijen.
Oké, maar nu is het dus aan de formerende partijen. En denk je dat dit nog een struikelblok gaat vormen in deze... ronde van inhoudelijke formatie? Want ik hoor Omtzigt ook zeggen, joh, de rechtsstaat is veiliggesteld.
Ja, het lastige van het veiligstellen van de rechtsstaat... is op het moment dat je het alleen over de grondwet gaat hebben... dat is niet alleen dat is een onderdeel van de rechtsstaat. De rechtsstaat wordt ondermijnd... en niet door direct een aanval op die grondwet in te zetten... maar onder andere, en dat is al vaker benoemd... door de manier waarop met journalisten om wordt gegaan... de manier waarop met gerechtelijke uitspraken om wordt gegaan... Hè, hoe rechters genoemd worden. Daar heeft het mee te maken, wetenschap dat daar discussie komt te staan. Die rechtsstaat is veel breder.
Ja.
En bijvoorbeeld op het moment dat de discussie over Halsema... en alles rondom de opening van het Holocaustmuseum, die discussie liep... en Geert Wilders op Twitter oproept dat een bestuurder moet aftreden.
Nou, dat heeft hij trouwens ook al bij burgemeester Abu Talib eerder gedaan.
Ja, en dat dus is natuurlijk
een patroon.
Trias politiek. Het is niet de taak en de plek voor Geert Wilders om daar iets van te vinden en daar iets van te zeggen. En daarmee ondermijnt hij al de rechtsstaat door dat wel te doen. En het gebeurde ook bij de spreidingswet. Op het moment dat de spreidingswet werd aangenomen in de Eerste Kamer, die was ook al door de Tweede Kamer aangenomen, dan heeft de hoogste organen in onze democratie hebben een wet aangenomen. En op het moment dat je eigenlijk direct aan een formatietafel dat terzijde wil gaan schuiven, dat doet ook iets met de rechtsstaat. Ja.
En denk jij dan dat het nu in het inhoudelijke formatieproces nog een struikelblok gaat vormen, of zijn ze daar al aan voorbij, deze vier partijen?
Nou, aan die afspraken rondom de rechtsstaat, zoals ze nu hebben neergezet, daar is het NRC bijvoorbeeld ook heel trots op hoe dat is gebeurd. Daar zal niet meer over gesproken worden, maar de manier waarop je, waar ik het net over had, in de toekomst gaat praten over journalisten, rechters, wetenschappers, dat zal nog wel besproken worden, vermoed ik zo.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is onze politiek verslaggever voor BNR, Leendert Beekman. En we praten de hele week over de formatie, dus ook met jou over de inhoud. En als we het hebben over de inhoud en ook even het laatste nieuws erbij pakken. Er was er meteen al een tweestrijdje tussen Jezilgus en Wilders.
Ja, Jezilgus die zat bij Buitenhof. En
bij WNL volgens mij.
Bij WNL,
WNL op zondag. Henry Bontebal
was dat bij Buitenhof. Ja. En zij zei, we moeten de financiële kaders zijn belangrijk voor ons en de komende jaren moet er bezuinigd gaan worden. En daar reageerde Wilders direct op. De onderhandelingen zijn op televisie begonnen. En als het aan de PVV ligt, gaan we niet bezuinigen. Er ligt een grote opgave, maar we gaan niet bezuinigen en we gaan waarmaken wat we de kiezer beloofd hebben. Ja, daar zit... financiën wordt een ontzettend groot onderwerp tijdens deze formatie. En het is heel lastig, want ook de stuurgroep Begrotingsruimte, ze hebben een advies gedaan. En behoren het ook vanuit de Nederlandse Bank, van Klaas Knot. Het geld, wat een paar jaar geleden, toen Rutte 4 onder andere werd geformeerd, klotste het geld nog tegen de plinten op.
Ja.
Fondsen konden er gecreëerd worden. Dat is er allemaal niet meer. Ze zullen het daarover moeten hebben. Maar je kan niet en de belastingen laag houden en niet bezuinigen en de staatsschuld niet laten oplopen, maar wel je verkiezingsbeloftes waarmaken. Onder andere het afschaffen van het eigen risico en de zorg. Want ergens zal het geld vandaan moeten komen. Het is, zoals we dan in Den Haag zeggen, kiezen uit schaarste. Hè, dat is politiek. Dus linksom of rechtsom moet dat geld ergens vandaan komen. En daar zullen ze over moeten gaan praten aan die formatietafel.
En dat gaat echt wel heel lastig worden.
Dat gaat een lastige opgave worden.
Voor welke partijen gaat het lastigste worden, denk je? Want we hebben er natuurlijk 4.
Voor BBB en de PVV wordt het lastigst. Want zij hebben de grootste belofte gedaan richting de kiezer. Onder andere over BTW, over accijns op benzine, over de zorg. En aan de andere kant staan Nieuw Sociaal Contract en de VVD. En zij willen zich aan de begrotingsregels houden. En ook in het NSC-programma zie je duidelijk, we kunnen geen grote belofte doen. Ook niet op bestaanszekerheid, hoe belangrijk we het ook vinden. We vinden dat er iets met het minimumloon moet gebeuren. Maar we moeten wel kijken of daar ruimte voor is. En laatst in de Tweede Kamer was er ook een debat over het minimumloon. En het minimumloon is gekoppeld aan de AOW. En op het moment dat je de minimumloon laat stijgen, betekent dat ook dat de AOW-premie omhoog gaat. Hè, dat mensen uitgekeerd krijgen. En dat kost de staat geld. En 60% van de totale kosten van het omhoog brengen van het minimumloon gaat naar de AOW toe. Maar het is een vrij kapitaalkrachtige groep mensen, de AOW'ers. Niet allemaal. Mm-hmm. Maar een hoop mensen met een AOW hebben niet per se dat geld nodig. Betekent niet dat ze het graag zouden zien op een bankrekening. Dat is een ander verhaal. En dat ze het ook oneerlijk zouden vinden op het moment dat die koppeling dat het losgekoppeld wordt. Maar dan merkte je ook bij NSC in het debat zo van, ja, we willen eigenlijk wel dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Bij de mensen aan de onderkant van de samenleving die het daadwerkelijk heel hard nodig hebben. En niet bij die grote groepen AOW'ers waarbij het nog maar de vraag is, hebben zij het op dit moment nodig?
Ja, en dit gaat dus een heel ingewikkeld punt worden. En een lastige klus, kan ik me voorstellen, voor de 2 informateurs die daar nu. Nou, ze beginnen vandaag heel veilig, hè, geloof
ik. Ze beginnen met, veilig. Ze gaan het over volkshuisvesting hebben en over veiligheid.
Moeilijke onderwerpen.
Dat zijn hele moeilijke onderwerpen.
Waar ze heel erg tegengesteld denken.
Nee, maar volkshuisvesting is wel een ongelooflijk lastig dossier. Mm-hmm. Omdat je, en Hugo de Jonge probeert het ook, omdat je maar weinig handvatten hebt om grip op de regie op de volkshuisvesting te pakken. Dus iedereen heeft er ideeën over. We moeten meer gaan bouwen. De gemeenten moeten zorgen dat er plekken komen waar nieuwbouw gerealiseerd kan gaan worden. Misschien wel bijbouwen in dorpskernen. We hebben ook nog met de provincie te maken en met gemeenten. Het is allemaal niet zo makkelijk. Maar ze zijn in ieder geval, alle partijen zijn het erover eens. En dat het veiliger op straat moet worden. En dat er meer gebouwd moet worden. Dus vandaag zal de formatie niet klappen. Dat kan ik je wel vast voorspellen.
Nee, maar uiteindelijk moet natuurlijk financiën ook een keer besproken worden. En ik moet toch nog eventjes denken aan het moment dat Omtzigt bij Humberto aan tafel zat. Hè, dat hij uit de formatie was gelopen. En toen zei hij van hoe dat ging met Plasterk, met die stukken rondom financiën. Dat was gewoon niet oké. Okay. En dat zat hem heel hoog.
Hij had dat eerder moeten krijgen. Maar dat is natuurlijk typisch NSC.
Ja, maar ik zat elke keer te denken, heeft hij ook iets gelezen daarin waar hij van toch van geschrokken is? Of is dat niet zo?
Ja, hij heeft zeker dingen gelezen waarvan hij geschrokken is.
Want eigenlijk hebben we het dan helemaal niet meer over gehad. Want vervolgens was het heel erg de frame op Omtzigt van dat hij wegloopt. En daar kan je inderdaad wat van vinden. Maar inhoudelijk hebben we het eigenlijk niet meer over gehad.
Als je het lijstje ziet, alle tegenvallers en mogelijke tegenvallers stonden op dat lijstje. En als je dat bij elkaar optelt, dan is het een heel groot bedrag. Maar niet alles wat op die lijst stond gaat ook waarheid worden. Er loopt bijvoorbeeld een rechtszaak rondom stikstof van Greenpeace. Mm-hmm. Dat werd geloof ik geraamd. De maatschappelijke kosten daarvan tussen de 5 en 15 miljard euro. Maar die uitspraak is er nog niet. Is de kans trouwens wel groot dat Greenpeace die rechtszaak gaat winnen, hoor. Maar dat is er nog niet. Maar zo zijn er tal van voorbeelden van mogelijke tegenvallers. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, schrik je een hoedje. Maar het hoort ook een beetje bij politiek. Er zitten altijd tegenvallers bij de politiek.
Nee, en dat weet Omtzigt natuurlijk ook. Maar het feit hoe hij daar toen zat, en dat had ook wel met het vertrouwen natuurlijk te maken, maar hij is ook een man van de inhoud. Ja, ik ben toch benieuwd, hoe gaat die discussie nu gevoerd worden over die financiën? En wat heeft hij toen gezien wat wij nog niet weten?
Nou, wij hebben alles gezien wat hij ook gezien heeft, zo'n beetje. Op een paar dossiers waar geheimhouding op rust. Maar dit keer gaan ze ook de meevallers meenemen. En vandaag was al in het nieuws dat in 2023 het begrotingstekort veel lager is dan dat we verwacht hadden. En de staatsschuld ook minder hoog opgelopen is dan dat gedacht werd. Dus dat is een goed teken voor...
Dus dat gaat misschien dan makkelijker worden eigenlijk.
Ja, maar dat moet ook nog besproken worden bij de najaarsnota weer. Want dan liggen ook nog wel een aantal wensen. Mm-hmm. Wat gaan we dan met het geld doen dat mogelijk overblijft? Maar desondanks, het blijft een lastige opgave waarbij ook Omtzigt rekening moet houden met dat er in de toekomst mogelijke tegenvallers kunnen zijn. En daar moet een kabinet nou eenmaal mee dealen.
Ja.
En
dat hoe moeilijk is ook wat gaan de informateurs het nou hiermee? Het zijn er twee natuurlijk. Hè? Hoe moeilijk gaan die het daarmee krijgen als je eigenlijk hoort, nou, Jezilkus zegt ik ga hard onderhandelen. En Wilders zegt ik ga ook hard onderhandelen. En by the way, ik heb mijn premierschap al opgegeven. Dus het is klaar voor mij.
Ik heb ze er beide naar gevraagd. Op het moment dat je die begrotingskaders heel strak stelt, en dat wilde de Kamer ook weten, is er dan nog wel ruimte, ook voor de toekomstige ministers, die dat beleid ook wat vrijer kunnen gaan uitwerken? Want dat is het idee. Als het programmaakkoord op hoofdlijnen er ligt, dan moet de ministersploeg verder het beleid gaan uitwerken. En mogen ook zelf hun ideeën kunnen ze daarin kwijt. Maar is er dan ruimte op het moment dat je de financiële kaders heel scherp stelt? En daar zeiden zowel Van Zwol als Dijkgraaf over. Natuurlijk is dat er, want dat is namelijk politiek. Hè? Politiek is keuzes maken. Dus op het moment dat je met een voorstel komt, of het nou de Kamer is of een toekomstig kabinet, en je vindt daar dekking voor, dan kan je eigen nieuw beleid maken. Maar daarmee zeggen ze eigenlijk ook, en dat had de Raad van State ook al een keer als advies gegeven in het jaarverslag afgelopen jaar, dan moet je keuzes gaan maken en niet alles kan in Nederland meer. We moeten als
dus die discussie gaat wel degelijk gevoerd worden.
Ja,
echt op het hart van de snede.
Ja, maar dan moeten er wel, en dat durft de politiek niet goed genoeg, dan moet je keuzes durven maken. En wat je vaak ziet nu, is op het moment dat mensen iets beloofd is, of mensen iets krijgen, en dat is van tijdelijke aard. Ik zal eens een voorbeeld geven. De salderingsregeling. Hè, dat is een subsidie voor mensen die zonnepanelen op hun dak leggen. Of hebben. En dat wordt afgeschaft. Het gaat om veel geld. Het gaat om 700 miljoen, meen ik, op jaarbasis. Dan komt er heel veel verzet. En dat heeft ook bijvoorbeeld met de accijnzen zijn verlaagd. Tijdens de energiecrisis. Als je die gewoon wil verhogen en op het niveau terugbrengt waarop het altijd gestaan heeft. Dan hebben veel mensen het idee van, hey, er wordt ons iets afgepakt. Maar dat het tijdelijk is en dat het keuzes geweest zijn, keuzes die ook weer teruggedraaid worden, ja, daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Maar ook politici vinden het moeilijk om met die boodschap, om die te brengen naar buiten. Van, het wordt even wat minder.
Ja. Denk jij nou dat ze eruit gaan komen vrij snel?
Ik hoop heel erg dat ze eruit gaan komen. En nogmaals, terug naar dat rapport van Putters. Dat straalt een bepaald optimisme uit. En het zou heel goed zijn voor de politiek en voor Nederland, op het moment zoals Putters het bedacht heeft, dat het ook voor 4 jaar zou gaan werken. Dat we een stabiel kabinet gaan krijgen. Een kabinet waarin dat niet helemaal aan een regeerakkoord vastzit, waarbij de ministers, ook als ze tegenvallers hebben, het beleid kunnen wijzigen, eigen beleid kunnen bedenken, en ook de Kamer de ruimte krijgt om zelf met initiatieven te komen. En niet alleen de coalitiepartijen, maar de partijen elkaar ook iets gunnen. En ik hoop echt heel erg dat dat gaat gebeuren.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week spreek ik 5 politieke kopstukken over het formeren. Later deze week zal ik nog spreken met Frans Wijsglas, Julia Wouters, Henk Kamp en Gert-Jan Segers. Mijn gast vandaag is onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman. En Leendert, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, wat de volgende verwachte stappen worden aan de onderhandelingstafel. Misschien kan je dan ook nog even wat over die informateurs vertellen, wie het zijn. En het onderlinge vertrouwen. Maar toch eerst even deze vraag. Wie van de 4 partijen heeft tot nu toe een glansrol gespeeld in de formatie.
Ja, de glansrol in de formatie zoals we hem nu tot nog toe gezien hebben, durf ik niet echt over een glansrol te spreken. Want eigenlijk vond ik het heel lelijk wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Er is heel veel over elkaar gezegd. Er is heel veel gelekt. Nou, we hebben het al over de roddel rondom Omtzigt gehad. Ja. Er zijn ook al veel politieke spelletjes gespeeld. De VVD, gelijk al voordat ze de eerste keer aan tafel met elkaar gingen zitten, zei bij de pers, we willen eigenlijk alleen maar gedogen. Daarmee zetten ze een nieuw sociaal contract vast. Een nieuw sociaal contract liet weten, wij willen eigenlijk helemaal niet in een minderheids- of meerderheidskabinet stappen met de PVV in eerste instantie. Er was ook een briefje te zien van Omtzigt. Dat was per ongeluk. Maar ik vroeg me af hoe per ongeluk was dat nou eigenlijk? Daarin stond ook van niet in een kabinet met. En tot nog toe vond ik het
knipoog met wat er met hem was gebeurd natuurlijk.
Ja, zeker.
Met functie-elders,
maar
ja.
Er is zoveel geschaakt al.
Ja, maar dat is toch normaal, Leendert?
Ja, alleen het onderling vertrouwen lijkt nog wel heel erg broos. En dat vertrouwen is nou juist zo belangrijk. Het mooie van dat programmakabinet, als dat zou werken, en er wordt al veel langer over gesproken, hè, dat zal je met Gert-Jan Segers ook nog wel bespreken, over nieuwe politieke verhoudingen. En binnen die nieuwe politieke verhoudingen gaat het ook om vertrouwen en ook elkaar iets gunnen. Dus ook binnen en buiten de coalitie, ook de oppositie iets gunnen. En dat programmakabinet en de manier waarop Putters dat voor zich ziet, daar is vertrouwen voor nodig. Er moet een coalitie komen, want het is eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet. En dat gaat dan een programmakabinet vormen. En er moet heel veel vertrouwen zijn richting de kabinetsploeg. Want zij mogen toch op hoofdlijnen, alles wat op hoofdlijnen is afgesproken, mogen zij gaan uitwerken. En ze mogen zelf met plannen gaan komen. Maar ook vertrouwen in de Tweede Kamer en naar elkaar toe. En Omtzigt staat er ook heel erg voor dat ook andere partijen de ruimte krijgen om met initiatieven te komen. En dat niet alles, doordat in een regeerakkoord dichtgetimmerd is, eigenlijk helemaal geen ruimte meer is voor de oppositie om met eigen initiatieven te komen. En op het moment dat je niet alles hebt vastgezet, kan de oppositie ook met plannen komen. En dan kom je op vertrouwen. En als ik dan bijvoorbeeld tijdens het debat Frans Timmermans al hoor zeggen, alle initiatieven waar de PVV mee aan komt zetten, daar gaan wij per definitie tegen zijn. Want wij willen niks te maken hebben met een rechtsradicale partij. Zijn goed recht, ja. Maar ja, dan
Bontebal ook horen zeggen van geen ministers van mijn ploeg.
Ja, alleen hij is daar minder stellig in. Waar GroenLinks Partij van de Arbeid en D66 zeggen, op het moment dat er iemand namens D66, of in ieder geval een D66 hoor, of een partij, een oud prominent lid van de Partij van de Arbeid in dit kabinet gaat stappen, dan worden ze uit de partij gezet. En dan volgt er een rooiement. Dat gebeurt bij het CDA niet. Alleen de CDA die mogelijk in het kabinet gaat zitten, zit er dan wel op eigen titel en zal geen steun genieten van het CDA.
Ja.
En er wordt vaak gekeken naar het kabinet Den Uyl. Het kabinet Den Uyl kon ooit tot stand komen omdat er, zo dat genoemd werd, ingebroken werd. Ook ministers die van buiten gevraagd werden om in het kabinet Den Uyl plaats te nemen, maar konden er vervolgens wel op steun rekenen vanuit de eigen partijen. En nou, dat lijkt hier nog niet het geval.
Ja, want wat zie jij? Want kijk, als we terugkijken naar die eerste fase, dat was duidelijk. Toen lagen ze rollenbollend op straat met elkaar. Maar als je nu kijkt, waar proef je uit dat het toch nog niet zo lekker gaat? Is dat zo'n tweet dan weer van Wilders op iets wat Jezilgus heeft gezegd?
Ja.
Wel, Putters natuurlijk had gezegd, ga nou niet twitteren.
Ja, het was een harde uithaal, was het, richting Jezilgus, eigenlijk richting de eigen achterban natuurlijk. Maar het gebeurt publiekelijk. Niet bij elkaar aan de formatietafel. En ik vond eigenlijk dat Jezilgus iets herhaalt wat ze ook in het Kamerdebat al deed. Namelijk zeggen, joh, wij willen ons aan financiële begrotingsregels houden en we moeten gaan bezuinigen, roept de VVD overigens al maanden. Ilko Heijnen, de financieel woordvoerder, heeft dat bijvoorbeeld bij het belastingplan ook al gedaan. Dus het is geen nieuwe boodschap. En Wilders zelf zei ook al tijdens het debat, hey, de tijd dat wij alles weggeven is voorbij. Wij gaan nu hard onderhandelen, want de PVV zal ook zichtbare standpunten binnen moeten halen waar wij voor staan, wat heel logisch is. Maar dat was ook onderhandelen tijdens een debat. En helemaal niet gek dat dat gebeurt. Maar aan de andere kant is ook niet gek dat Jezilgus in een televisieprogramma herhaalt wat ze eigenlijk als de VVD altijd al zeggen. En die reactie daarop van Wilders, nou, dat is toch dat heeft toch ook een klein beetje... staat hij daarin in de campagnestand. En daarmee ook
nou ja, en ik
tegenover
kan me voorstellen dat iedereen met de Europese verkiezingen in aantocht ook weer meer in die campagnestand gaat komen.
Ja, en ik denk ook dat ze heel graag willen dat een mogelijk kabinet er voor de verkiezingen is. Want de verkiezingen zal het ook weer lastiger maken om met elkaar te gaan formeren. En dat kabinet, Diana, kan nog best wel snel er zijn. Want op het moment dat ze er met elkaar uit gaan komen. Mm-hmm. En ze hebben nu 8 weken de tijd. Als dat programma
voor heel veel punten, hè? Want ik bedoel, we hebben ook de lijst gezien van Putters met thema's. Dat zijn er echt veel.
Dat zijn er heel veel.
Ja.
Op onderwijs en klimaat na.
Maar die worden misschien nog toegevoegd.
Ja, die worden zeker toegevoegd. Ja. Zijn het heel veel punten. En het is nog maar de vraag of ze het voor elkaar krijgen om dat in een dun akkoord bij elkaar te krijgen. En Omtzigt had daar ook al, en Wilders ook, ze hadden daar allemaal hun twijfels ook al bij tijdens het debat over het eindverslag van Putters. Maar als het ze wel lukt, laten we even gewoon heel positief zijn. Want we zijn vaak heel negatief rondom. Stel nou dat het nu gewoon het vertrouwen groeit. Ik moet ook zeggen dat hoe meer de toekomstige oppositie zich afzet tegen de partijen, ook hoe vaker er tegen Nieuw Sociaal Contract gezegd wordt, jullie maken een radicaal rechts kabinet mogelijk. En hoe, als een Timmermans de PVV-fractie minions noemt, volgens mij brengt dat ze alleen maar dichter bij elkaar. Maar laten we eens heel positief in de wedstrijd gaan staan. Ja. Het lukt ze wel om die afspraken te maken. Mm-hmm. Want het hoeft alleen maar op hoofdlijnen. Dan kan er over 8 weken al een ministersploeg op het bordes staan. Want dat zou namelijk wel de bedoeling zijn. Dan moeten er bewindspersonen bij gezocht worden.
Is dat makkelijk, denk je, die bewindspersonen vinden? Ze hebben in ieder geval veto-recht op elkaars
ook
ministers.
Ook daar weer. Vorige week kwam het bericht dat er een veto-recht rust op de bewindspersonen. Dat is verschillend uitgelegd, maar volgens mij rust er een veto-recht op een ander bewindspersoon op het moment dat bijvoorbeeld de PVV met een VVD'er aan komt zetten. Dan kan de VVD zeggen, nee, dat willen we niet. En dat heeft ook met vertrouwen te maken, omdat de VVD natuurlijk bang is dat er een ministersploeg komt te zitten met heel veel VVD'ers erin. Omdat zij namelijk wel een groot partijkader hebben waar ze kunnen putten uit bestuurders. NSC, BBB en PVV hebben dat niet. Maar dat zegt ook alweer iets over het vertrouwen. Maar terug naar het optimisme.
Ja.
Er staat zometeen een ploeg op dat bordes. Dan kan het over 8 weken kunnen zij al gaan werken aan de uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen. Gemaakt door de fractievoorzitters. En die fractievoorzitters die blijven allemaal in de Kamer, dus de partijleiders. Dat zegt ook alweer iets over het vertrouwen. Maar dan ben je dus voordat de Europese verkiezingen begonnen zijn, ben je in ieder geval die polarisatie en
ben je te boven en dan komt er een formateur die waarschijnlijk ook de minister-president wordt, hè?
En daar ga ik me niet aan wagen.
Nee,
wie de minister-president wordt. Ja, daar wordt wel veel over gesproken. En dat heeft ook...
Remkes is gevallen, Putters is gevallen.
Ja, Plasterk is gevallen, wie is er niet gevallen? Mona Keijzer is gevallen, Dijkhoff is gevallen. Ja, en het wordt echt heel erg belangrijk wie de minister-president gaat worden van Nederland. Uiteraard is dat heel erg belangrijk. Is dat iemand zoals Mark Rutte? Want je kan veel over Mark Rutte zeggen. En dat is ook gedaan. En na 13 jaar was de rector ook wel uit. Maar als ik hem dan vorige week weer zie, toen was er een debat over de Europese Raad, meen ik, van vorige week, waarin gesproken werd over de uitbreiding van de Europese Unie en de gesprekken die gevoerd moeten worden met Bosnië-Herzegovina. Dan krijgt hij het toch voor elkaar om de Kamer mee te krijgen. Omdat hij de gave heeft om in het debat ook de Kamer te overtuigen van wat iets nodig is. Mm-hmm. En zo'n minister-president
heeft zo'n... En wie zou dat dan kunnen? Want ik snap dat je niet gaat wagen aan. Maar als je gewoon even naar het profiel kijkt, wie zou dat dan kunnen?
Ja, en dan heb je dus iemand, echt iemand nodig, zoals geadviseerd is, die ver van de Haagse beslobberingen, hè, van het dagelijkse, nu ver van Den Haag afstaat.
Ja, toch Putters dan of zo?
Ja, het gekke is wel weer, op het moment dat je iemand nu minister-president maakt, die geen mandaat heeft, die niet op een kieslijst heeft gestaan, dat kan staatsrechtelijk gezien, dat is ook democratisch, juist. Dus daar hoeven we de discussie niet over te voeren. Maar dat zal toch wel lastig zijn. Want er komt dan iemand op de belangrijkste positie in het kabinet te zitten, in het torentje, die op geen enkele wijze een mandaat van de kiezer heeft gekregen om dat te gaan doen.
Mm-hmm.
En dat zal de positie van diegene heel kwetsbaar maken. Want het zal toch altijd zo zijn... ja, maar u bent maar iemand die gewoon van de bank geplukt is. Hoe veel status de persoon ook heeft. Maar het blijft iemand die van de bank geplukt is... en waarvoor de kiezer niet naar de stembus is
gegaan. Nee, dus het is echt nog heel moeilijk om dat te bepalen. Maar uiteindelijk zal Wilders daar wel een belangrijke stem in gaan krijgen.
Ja, Wilders,
toch?
Zeker. Ja, en de vraag is of hij met een PVV'er op de proppen kan komen en gaat komen. Daar in de journalistiek nu, we zijn een soort voetbalverslaggevers geworden. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Er zijn heel veel aan het duiden en voorspellen van tevoren.
Ja.
En aan het bellen en wie wil er. En dat wordt dan een nieuwskop. En dat is eventjes dat, het gesprek van de dag. Maar het is
misschien
ook even,
helemaal niet zo boeiend.
Ja, over afstand nemen. Laten we nou eens een beetje afstand gaan nemen met z'n allen. En gewoon even afwachten waar ze mee gaan komen. En niet zo heigerig. En het is soms hartstikke moeilijk. Maar zo heigerig daar bovenop te gaan zitten.
Ja, en als we dan dat afstand nemen en even stoppen met de heigerigheid. Wat is dan nog een belangrijk punt wat je zou willen kraken? We hebben nog een krap kwartiertje.
Wat is een belangrijk punt dat we... Nou, laten we het dus inhoudelijk gaan bekijken. En ook met het oog op de Europese verkiezingen.
Ja.
Er liggen nogal wat grote vraagstukken liggen er op tafel. Waarbij ook de Europese verkiezingen een belangrijk punt zijn. En omdat Europa heel veel bepaalt voor Nederland. En ik vraag me dus heel erg af hoe de partijen de komende tijd omgaan met beleidsterreinen waarbij Europa eigenlijk het voor het zeggen heeft. Dus over asiel en migratie hebben we het dan. Over natuur en milieu. Dus over stikstofmaatregelen. Maar ook over water. De kaderrichtlijn water 2027 komt eraan.
Wacht, ik heb een mooie kettingvraag voor jou. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak mijn collega Art Rooijakkers met Jelle Hannema, ik moet zijn naam wel even goed zeggen natuurlijk. Hij is topman van drinkwaterbedrijf Vitens. En het was een week over Nederland Waterland. En Jelle had deze vraag voor jou, Leendert.
Nou, ik zou Leendert echt om een tip willen vragen. Want we hebben zo ons best gedaan om het vraagstuk rondom toekomstvaste drinkwatervoorziening echt op de agenda te krijgen. We constateren dat dat onvoldoende gebeurt. Wat zouden we er nou aan kunnen doen om ervoor te zorgen dat onderhandelende partijen water en drinkwater specifiek echt gewoon meenemen in de afspraken en daar echt de hoogste prioriteiten aan geven.
Ja, dit staat even los van het kaderrichtlijn water, niet helemaal. Maar ten eerste is dit iets wat ik vaak van lobbyisten of van bedrijven of mensen die de Tweede Kamer in komen, die namens een bepaalde groep daar spreken, die vraag krijg ik vaak. Want iedereen vindt zijn onderwerp natuurlijk heel erg belangrijk en dat is water ook. Dat is inderdaad heel lastig, omdat politici niet alleen agenderen. Dat heeft ook een beetje te maken met wat er in de samenleving speelt. En zolang mensen eigenlijk water nog niet belangrijk vinden en dat niet op de agenda komt op die manier, vinden politici het ook niet zo sexy om erover te praten. Maar ik kan in ieder geval wel tegen Jelle zeggen dat in Den Haag bij politici ze zich wel degelijk bewust zijn van dat water een ontzettend groot probleem wordt.
Mm-hmm.
Niet alleen hoe schoon het water is en hoeveel boeren
dat ook al genoeg hebben.
En ook al voor genoeg hebben. Dat is wel degelijk een punt. Alleen het is nog niet iets wat...
Dus eigenlijk moet de kraan niet meer open gaan en dat wij allemaal in paniek zijn in Nederland en dan gaat er wat
eigenlijk
gebeuren.
Moet het publieke debat gaan beheersen.
Ja.
Dan gebeurt er wat.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Formeren. Later deze week zal ik nog spreken met Julia Wouters, politicoloog. Ik ga onder andere met haar praten over de politieke strategie van PVV-leider Wilders in deze formatie. En dat is ook interessant, omdat Julia natuurlijk ook van PvdA-huizen is.
Spindokter geweest.
En we weten natuurlijk wat Timmermans erover zegt. Hè? Dat zei jij net ook. Mijn gast vandaag is dus politiek verslaggever Leendert Beekman. En laten we dit laatste stuk ook gebruiken om toch nog even te vragen, waar is Caroline? Want ik vroeg je, wie van de vier speelt een glansrol? Zei je, vind ik lastig om te zeggen.
Ja, dat is lastig
maar
om te zeggen.
Maar ik dacht wel, waar is ze?
Nou, en om dat nog even af te maken, glansrol. Want we hebben ook naar politieke strategieën gekeken. Mm-hmm. En daar is de VVD denk ik wel heel goed uitgekomen. Want ze zitten nu toch op een plek waar ze willen zijn. Ze hebben wel afstand tot het kabinet, ook door de vorm die gevonden is. En ze hebben NSC er voorlopig bij getrokken. Die gaan ook ministers leveren. Dus ik denk dat het strategische spel misschien wel het slimst gespeeld is door de VVD. En dat kunnen ze ook heel erg goed. Misschien dat een van je andere gasten daar heel anders naar kijkt. Ben ik heel benieuwd naar.
Heel benieuwd naar.
Caroline van der Plas speelt echt een bijrol op dit moment. En dat komt ook omdat Caroline van der Plas gewoon zegt: ik wil dit kabinet. En het is voor mij geen probleem dat de PVV daar een grote rol in gaat spelen.
Nee, dat duurt maar allemaal te lang. Dat
ja, we hadden het net over die Europese verkiezingen. Zij zit natuurlijk heel erg. Haar belangrijkste punt is dat ze iets binnen moet gaan halen rondom natuur, boeren, stikstof en water. Hè?
Ja.
En daar zal ook nog wel over gesproken moeten gaan worden. Want Nieuw Sociaal Contract en de VVD en BBB en de PVV staan wat dat betreft toch wel tegenover elkaar. Als je kijkt van nou, hoeveel willen wij nou eigenlijk? En gaan wij ons nou aan die Europese regels houden? Dat is het verslechteringsverbod. De natuur mag niet verslechteren. En BBB zal wat binnen moeten gaan halen.
Dus ja.
Op het moment dat het daarover gaat.
En ze willen volgens mij best wel gedetailleerd daar ook afspraken over maken. Terwijl ik denk, zoiets zag ik voorbij komen. Terwijl ik denk, ja, gedetailleerd, we gingen toch iets op hoofdlijnen doen.
Ja, precies. Daar willen ze gedetailleerde afspraken over maken. En arbeidsmigratie. Want er wordt wel heel makkelijk gezegd, de partijen nu aan tafel komen er wel uit op het gebied van migratie. Nou, als je het over arbeidsmigratie hebt, een nieuw sociaal contract. En de VVD willen naar arbeidsmigratie kijken. Maar dan is het nog wel de vraag, naar welke arbeidsmigratie wil je gaan kijken? En de hoogwaardige arbeidsmigratie willen bijvoorbeeld de VVD heel graag in Nederland houden.
Vanwege ook ASML die daar een punt van heeft gemaakt. Ja.
Maar de laagwaardige, ja, dat krijg je ook wat kritiek op als je dat zo noemt. Maar in ieder geval de arbeidsmigratie waarmee met de handen wordt gewerkt. Dus in de kassen en in de slachthuizen. Daarom zal BBB toch wat voor de achterban binnen moeten gaan halen. Want als het aan het Nieuw Sociaal Contract en de VVD ligt, gaat daar het mes in.
Ja, dus we hebben heel veel punten eigenlijk. Hè. Financiën gaat pittig worden. Daar begonnen we mee. Als het over de inhoud gaat, zorg gaat lastig worden.
Ja.
Heb je ook al benoemd. Migratie is ook nog geen geloofreis. Maar ja, goed, dat is altijd informatie, is dat zo. Hè. Het is altijd geven en nemen.
Ja, en wat mij betreft, en Plasterk heeft daar ook een grote fout gemaakt in zijn column. Van ja, deze rechtse partijen, ze kunnen het heel makkelijk bij met elkaar kunnen ze eruit gaan komen. Want ja, zoveel breekpunten kunnen er niet zijn. Als je die partijprogramma's op elkaar legt, dan zijn er wel hele grote breekpunten, hoor.
Ja, want het is toch een beetje links-rechts eigenlijk. Want PVV heeft heel veel linkse standpunten.
Ja,
natuurlijk.
Zo wordt het dan inderdaad genoemd.
Ja, links-rechts, moet je dat überhaupt nog wel zo
maar noemen? Ja, je hebt dan ook over bestaanszekerheid. Wat ga je doen met het minimumloon? En ga je iets doen wat betreft de BTW op boodschappen? De accijnzen waar nog over gesproken moet gaan worden? Natuur en stikstof? De Europese Unie, hoe gaat Nederland daarin staan? Want dan hebben we weer de VVD veel meer pro-Europees. Nieuw Sociaal Contract, BBB en de PVV natuurlijk heel sceptisch ten aanzien van Europa. Het zijn allemaal lastige onderwerpen om te bespreken.
En dan hebben we natuurlijk twee informateurs nu.
Ja.
Misschien goed om nog even te zeggen, want we weten natuurlijk intussen al wat meer over de heren, maar het is natuurlijk bijzonder dat het er twee zijn. En heb je nog wat meer kunnen spitten?
Nou, iedereen heeft natuurlijk naar de cv's van beide heren gekeken. En de cv's, ja, die liggen er niet om. Allebei hebben ze op financiën en op het gebied van economie hebben ze een grote staat van dienst.
En Frans Vol was natuurlijk voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling.
Ja, ook belangrijk. Maar als je naar de hele cv van Frans Vol kijkt, die zat er al bij toen Kok het eerste kabinet aan het formeren was. Kok werd op een gegeven moment. Er werd tegen gezegd, jullie komen er niet uit. Begin maar met het schrijven van een regeerakkoord. En daar hebben ze gewoon gekeken van, joh, waar vinden we elkaar nou? En toen is er een regeerakkoord geschreven, toen ging uiteindelijk de VVD mee. Daar zat hij bij. En dat zouden ze nu misschien ook wel kunnen doen. Gewoon eens al die verkiezingsprogramma's op elkaar leggen. Eerst kijken, waar vinden we elkaar? En dan verder praten over de punten waar ze elkaar niet vinden. Maar dat zouden er nog wel eens veel kunnen zijn. Maar hij heeft ook bij Balkenende 1 tot en met 4 heeft hij erbij gezeten. Dus hij weet precies hoe zo'n formatie verloopt. En daarbij is hij ook nog eens een keertje SG geweest, dus de hoogste ambtenaar bij financiën, algemene zaken en buitenlandse zaken. En dan, oh ja, over de breekpunten. We hebben het ook nog niet eens gehad over Oekraïne bijvoorbeeld.
Ja, heel belangrijk punt. Ja, goed dat je dat nog even noemt.
Hoe de PVV zou dan een draai gemaakt hebben. Maar die draai is nog niet bevestigd. Want voorlopig stemmen ze nog steeds volgens de lijn zoals dat in het verkiezingsprogramma is uitgezet. Want ze willen het aan de formatietafel willen ze het verder met elkaar aftikken voordat de PVV anders gaat stemmen.
Dus ik hoor je net eigenlijk. Aan het begin was je positief.
Nee, ik zei, laten we het positief insteken.
Laten we het positief in, daar ben ik ook altijd voor. En dan zou het best wel snel kunnen gaan. Maar waar denk jij nou dat het grootste struikelblok... of vind je dat moeilijk om nog te duiden?
Nou ja, dat is toch wel... Je hebt financiën en het buitenlandbeleid. Dat is denk ik toch wel het allerlastigste... om niet met elkaar te gaan bespreken. En dan ook...
En buitenlandbeleid breed, doe je ook...
Ook Europa.
Ook
Europa. En hoe verhouden we ons... naar wat Europa ons oplegt. Ja, dat klinkt ook zo negatief, hè, oplegt.
Mm-hmm.
Maar wat we in Europa met elkaar hebben afgesproken... zo kan je het misschien beter zeggen.
Morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is namelijk Gert-Jan Segers, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie. En de kettingvraag gaat door. Wat zou je aan hem willen vragen?
Nou, ik zou hem willen vragen om verder te gaan met de discussie waar wij het eerder over hadden. Dat gaat over die rechtsstatelijkheid en de grondwet. De afspraken zoals ze nu op papier staan... Is dat genoeg om de rechtsstaat... hoe zeg ik dat goed? Is de rechtsstaat goed genoeg geborgd in de afspraken zoals die nu gemaakt zijn? Of maakt Gert-Jan Segers zich daar toch nog enigszins zorgen over?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Waar ben je nu zelf het meest nieuwsgierig naar eigenlijk? In de komende... Je hebt zoveel gezegd, maar het is vast iets wat jou...
Ik ben heel nieuwsgierig of het ze lukt... om dat ze zich echt gaan houden aan het advies... zoals Kim Putters dat op papier heeft gezet. Dus een klein regeerakkoord, fractievoorzitters in de Kamer... afstand behouden ook. Want ik vraag me nog heel erg af of deze partijleiders... op het moment dat er een kabinet zit... ook de discipline hebben om zich daar niet constant tegenaan te bemoeien.
Mm-hmm.
Of dat er toch elke week weer afspraak... De fractievoorzitters...
Ja, want dat zegt natuurlijk Timmermans en een Bontebal ook. Maar met name Timmermans die daar heel erg steeds op wijst... van joh, er zit gewoon een meerderheidskabinet. En uiteindelijk gaan zij zich gewoon bemoeien... met wat er daar in het torentje gebeurt.
Ja, en dat is allemaal wantrouwen. Ik hoorde heel veel van als dan en wantrouwen en het lukt niet... En mijn punt is, laten we nou eens kijken of het ze lukt... om uit te voeren wat Putters heeft bedacht. En als dat gebeurt, zou het... als er genoeg vertrouwen is ook in de PVV... Hoop ik echt voor Nederland dat we 4 jaar lang een stabiel kabinet krijgen.
Nou ja, we hebben zo lang ook over die nieuwe bestuurscultuur gesproken. Misschien lukt het nu wel, hè?
Ja.
Het is heel vaak niet gelukt, maar het kan best nu wel lukken.
Zou mooi zijn, toch, Diana?
Ja, zeker. Ja. Als iets gewoon wel lukt waar we het heel lang over hebben, toch? Ja. Dank je wel dat je weer te gast wilde zijn. Lene Beekman, politiek verslaggever bij BNR natuurlijk. Dus we gaan jou nog veelvuldig horen, waarschijnlijk nog vandaag. Alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral live op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, waar het onder andere over commissariaten gaat. Ik wens je een mooie dag.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.